Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Vandaag is Dick Advocaat jarig.
En, dus die wou jij alvast.
En die mag jij eventjes feliciteren.
Als cadeau een necrologie bedoel je.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a
warm. Welkom. Dit is niet goed.
Ik wist niet dat we al begonnen waren.
Nee, hoort het stemgeluid van een debutant. Henk Spaan, wie heb jij naast je zitten?
Carolina Trujillo is hier een debutant, maar zeker niet in Hartgras. Want ik denk dat jij toch echt wel meer dan 10 verhalen in Hartgras hebt geschreven.
Ja, denk het wel. Ja, zeker meer dan 10.
Ja, ja. En waarvan de laatste 5 gelekte telefoongesprekken of afgeluisterde telefoongesprekken tussen Messi en Suarez zijn.
Correct.
Genoteerd als tolk eigenlijk, hè?
Ze zijn genoteerd als verslag van getapte gesprekken. En daar zit een tolk bij. Als je voor degene die naar de gegevens boven elk gesprek kijken, zit daar altijd een tolk bij. En dat is S12. En dat is degene die altijd in elk gesprek terugkomt. Ja, alleen in de data, dat leest niemand, denk ik. In de data boven de gesprekken.
Ja, dus. Maar en je bent zelf, heb jij ook gesprekken genoteerd vroeger? Als baantje?
Ja.
En je put uit die ervaring?
Ja. Ja.
Dus Henk, jij denkt dat het echte gesprekken zijn?
Nee, maar het maakt allemaal wel een heel. Het noteren van die gesprekken maakt een hele professionele indruk. Dus ik dacht bij mezelf, Carolina heeft meer met dit bijltje gehakt.
Ja, dat is wel waar. Ik heb dat werk heel lang geleden gedaan.
Ja.
Als tolk. Gewerkt in dit soort zaken. Dus het is, een vriend zei laatst, dus als een rechercheur dit leest, dan klopt dit. Ja, dan klopt het. Dan kloppen de gegevens.
En je hebt heel sterk de neiging om dingen te willen laten kloppen. Want kijk, het is verzonnen, die gesprekken tussen.
Hij zegt dat nou niet, hè?
Messi en ja. Suarez. Die zijn duidelijk verzonnen. Maar alles eromheen klopt, hè?
De plekken waar ze zijn, bijvoorbeeld. Wel, of tenminste, het mag niet zo zijn voor mij dat iemand zou kunnen opzoeken dat hij op dit moment niet gebeld kan hebben, want hij was toen aan het spelen, bijvoorbeeld.
Ja, dus en ook de gebouwen waarin ze zitten kloppen?
Liefst wel.
De hotels waarin ze verblijven?
Ja.
Maar dat zoek je dus allemaal uit?
Nou, bijvoorbeeld toen de Copa America was, dan moest ik weten wanneer ze aangekomen waren. Want ze gaan elkaar dan natuurlijk bellen. En ik denk dat ze zaten altijd in hotels. Dus waarschijnlijk was bellen ook een hoofdactiviteit. Dus dan moet ik wel weten wanneer ze aangekomen zijn. Eigenlijk. En of ze toevallig niet misschien in hetzelfde hotel zitten. Want dan worden de gesprekken ook anders.
Je bent eigenlijk de perfecte spotter.
Ik zou het wel kunnen.
Ja. Daar is een hoop over te doen.
En je had laatste, bijvoorbeeld in de laatste gelekte gesprekken tussen Messi en Suarez. Is er sprake van een vuilnisbak of prullenbak?
Ja.
Die staat dan voor een huis of een hotel.
Ja.
En daar heeft Messi dan de code van de ingang van het hotel opgeschreven.
Ja, nou dat is eigenlijk een grote flat. Het Porsche-gebouw in Miami. Daar heeft Messi een etage. In ieder geval een appartement.
Ja.
En dan moet ik. Ergens buiten zou hij die code opgeschreven hebben. Dus dan ga ik met Google Maps kijken. Oké, wat is er buiten dat gebouw waar hij dat opgeschreven kan hebben? Dan vind ik een halt en dan vind ik een prullenbak. En dan
dus je hebt die prullenbak op Google Maps gevonden?
Ja.
En daar laat je Messi dan die code van de ingang opschrijven?
Ja, voor als er bezoekers zijn.
Kost een hoop tijd, die research.
Ontzettend veel tijd.
Hoeveel?
Ja, te veel. Ik weet het niet. Ik hou het niet bij, maar het is echt veel te veel.
Maar compenseert ons honorarium al dat werk?
Totaal niet.
Nee.
Nee.
Wil je het daar nog over hebben in de podcast of zeg je van doen we erna?
Moet ik kiezen allebei? Nee, daarna.
Daarna, oké.
Okay. Ja. Jij, Frans, jij gebruikt ook wel Google Maps, hè? Heb jij niet voor de onderwaterzwemmer ook Google Maps gebruikt?
Ja, maar ik heb een enorme hekel aan reizen gekregen. Dus ik. En ik vind ook. Het valt altijd zo tegen als je op reis gaat. Dus zolang je de verwachting hebt van het land. Dus ik heb inderdaad een roman geschreven die zich in West-Afrika afspeelt. Ja. Waar ik daar nooit geweest ben. Ik heb een roman geschreven die zich in Nederlands-Indië afspeelt. Waar ik nooit geweest ben. Dus ja, en mensen vinden toch altijd dat het heel erg herkenbaar is. Of juist daarom, denk ik. Want mensen zijn toch geneigd clichés te zien, hè? En ik gebruik ze misschien net iets minder dan zij ze zelf op hun ansichtkaarten gebruiken. Dus ze denken, ja, dat kan je niet verzonnen hebben.
Maar Frans, jij zou dan geen geschikte voetballer of keeper in jouw geval zijn geweest. Want een voetballer reist heel wat af.
Ja, het Bergkamp zou ook geweest zijn, hè? Maar, ja.
Vlieg je ook niet graag?
Nee, liever niet. Maar ik had vroeger vliegangst, dat heb ik dan niet meer. Maar ik heb een beetje mensenangst. Dus ik vind, als zo'n vliegtuig vol zit en je zit in het midden, vind ik het eigenlijk, zou ik het liefst of het vliegtuig kapen dat ik in de cockpit kan zitten of uitstappen. Maar dat, je hebt weinig
keuze.
Weet
je wat ook wil helpen? Een Lorase pammetje. Die gooi ik er altijd in het vliegtuig.
Ja.
Ja. Ik heb vroeger ook wel vliegangst gehad. En ik nam dan Temesta. En 2 gin tonics van tevoren.
Ja.
En dan ging je werkelijk fluitend het vliegtuig in.
Ja.
Of neuriënd eigenlijk meer.
Ja. Ja, heel vroeger mocht je nog roken. Toen vond ik het wel leuk nog. Ja, roken en zuipen.
Is dat ongeveer de laatste keer dat jij vloog?
Nou, wel. Nee, dat ook weer niet. Maar wel dat ik er goede herinneringen aan bewaar.
Jij had toch ook vliegangst?
Ja, nog steeds. Ik was heel blij in de coronatijd. Want ik ben dit jaar naar Portugal weer op vakantie gegaan. Doe ik altijd in de zomer. En die vliegtuigen die zaten nauwelijks vol. Want ik heb hetzelfde wat Frans heeft. Ik ben niet zozeer bang. Ik ben eigenlijk helemaal niet bang om neer te storten. Totaal niet. Een bumpy landing. Eigenlijk vind ik het wel lekker. Maar het is vooral dat volgepakte sardineblik. Waar eigenlijk niemand meer tussen kan. Ja, dan begin ik het heel benauwd te krijgen. Ja. Vind ik heel onprettig. En het, ja, Laura's pammetje helpt in dat opzicht.
En wat ik ook nog wou zeggen over dat, als je dus research doen of niet. Mijn ervaring is, die heb ik eigenlijk van V.S. Naipaul geleerd. Als je meer dan een jaar in een land bent, kun je er iets over zeggen. Dus als jij maar een weekje gaat of 2 weken, wat al die Nederlandse schrijvers doen die dan een internationale roman willen schrijven. Ja, dan loop je dus met een reisgids door zo'n stad, dat slaat helemaal natuurlijk nergens op. Dan kun je net zo goed thuis blijven.
Tenzij je toerist bent.
Nou ja, dat is dus zo. Die Nederlandse romans in het buitenland zijn toeristenromans. En, ja, of dat
heb je er eentje in gedachten specifiek, Frans?
Nee, want ik ben er niet zo in geïnteresseerd. Als ik zo'n roman aangeprezen zie van het speelt zich af in daar en daar. Feit, ja, ik doe het zelf dan wel, maar ik vind, ja, ik schrijf ook altijd uit een soort polemische motieven om iets te logenstraffen. Dus tegen iets in. Dus als ik een roman in Afrika laat spelen, doe ik dat niet. Omdat ik dat zo belangrijk vind om iets over Afrika te zeggen. Maar om te laten zien, het is een koud kunstje.
Lieve luisteraars, als u nou denkt, ik wil wat over voetbal horen. U komt aan uw trekken, zonder meer. Want dit is ook de jubileumaflevering. Dus wie zijn wij om het dan niet over voetbal te hebben?
Hoezo jubileumaflevering?
Wist je dat niet? Vorige week hadden we de 24e uitzending. Ja? Dit is de 25e, Henk.
Oh, gisteren bij Promenade was het bijna de 25e uitzending. Ja. En dat hebben ze gevierd door Diederik Ebbing een bosje bloemen te geven.
Ja, Diederik was weer heel depressief, hè?
Ja, die bloemen ontbreken hier een beetje, vind ik.
Nou, ik vind dat wij niet mogen klagen in deze studio. Goeie koffie. Het ging net over medicijnen, medicatie. Ik kijk even naar Carolina.
Ja.
Daar heb jij toch ook wel verstand van? Alcohol, drugs.
Ja, maar in het vliegtuig deed ik dat juist niet. Want dan dacht ik, als dat ding neerstort, wil ik wel een beetje kunnen reageren. Dus.
Jij gaat er helemaal sober in.
Ging, want ik heb al heel lang niet gevlogen.
Heb je vliegangst?
Ja, ik doe het niet graag, nee. Nee. En dan ga ik wel. Dan zit ik wel met de gedachte, hij gaat neerstorten. Dit is het einde. Ik weet niet of dat vliegangst is.
Maar... Dat lijkt mij wel vliegangst. Ja. Het lijkt me de essentie van vliegangst.
Ja.
Ja.
Oké, dit was het, denk ik dan. Als je elke keer als je weer zo'n horde neemt, dat je ingecheckt bent, dat je een roltrap opgaat, dat er geen weg terug meer is.
Ja.
Maar ben je wel eens geflipt?
Nee.
Nee. Uiteindelijk...
gebeurt nooit.
Nee. Het overkomt je net niet.
Nee. Het is wel zo dat mensen die tegen hun vliegangst te veel gaan drinken, die flippen wel. Die worden heel agressief soms. Hè?
Ja. Je ziet wel eens op YouTube van die telefoonopnames.
Hè? Zag je hem laatst, die kerel? Die werd echt door 10 andere passagiers gingen opzitten.
Ja. Best lastig in een smal gangpad.
Maar zie je het, je moet toch voor mensen banger zijn dan voor technische mankementen.
Dat is ook zo.
Ik zou wel, als ik naar Portugal ging, zou ik nooit met het vliegtuig gaan. Zou ik echt met de trein gaan?
Nee, dat vind ik te groen.
Ja.
Maar waarom zou je dan met de trein gaan?
Lekker groen.
Oh, groen.
Ja, en ook relaxed. En ook relaxed. Ja,
uit het raampje kijken.
Ja, over groen gesproken. Ja. De Toto heet u van harte welkom. Toto zijn onze vrienden, Carolina. En jij mag straks voor Frank van der Lende spelen. Als jij daar ook naar rechts kijkt, dan zie je daar een heel groot scherm. En daar doen wij de voorspellingen. En dat gaan we strakjes doen. De man met lange haar daar rechts, Frank van der Lende, dat worden de voorspellingen. Die mag jij straks uitspreken. We houden er nog even de spanning erin. En Henk, als ik Toto zeg, dan zeg jij?
Dan zeg ik... speelbewust.
18+.
18+.
Ja.
Want je mag, als je beneden de 18 bent, mag je geen kansspelen doen.
Nee.
Dat is wettelijk verboden.
Nee, ja, maar daarboven kun je nog steeds verslaafd raken aan gokken.
Nee, doen ze heel veel aan.
Zeker.
Ja, dit is geen gokken. Dit is geen gokken. Dit is toch...
Nee, dit is kennis.
Dit is je expertise in de strijd.
Strategisch inzicht.
Nee, dit is gokken.
Carolina, jij wilt toch wel terugkomen in deze podcast, of niet?
Ja, maar jawel hoor.
Ja?
Maar
dan moet je niet van die rare dingen zeggen.
Als jullie hem niet zo vroeg 's ochtends opnemen, dan misschien.
Ik kijk even naar mijn linkerzijde, want Frans Tomees is nog niet, eigenlijk niet voorgesteld. Maar dat hoeft ook niet meer, want hij heeft zich in de basis gespeeld.
Ja.
Er kunnen natuurlijk maandagen zijn dat hij niet meedoet, maar ja... Hij is in vorm. En misschien heeft dat ook wel te maken met de opdrachten die hij heeft. Want die voert hij altijd heel goed uit. Hij is bij ons chef dood. Frans, zijn er nog dode voetballers te betreuren afgelopen week?
Bij mij is niemand binnengekomen. Maar
nee?
Het is natuurlijk, ja, sport is gezond. Dus het kan zijn dat het tegenvalt dus, wat dat betreft.
Geen oude voetballers die het loodje hebben gelegd. Maar dan breiden we je takenpakket even uit. Doen we af en toe ook een verjaardag. Vandaag, maandag 27 september, is Dick Advocaat jarig.
Dus die wou jij alvast.
En die mag jij eventjes feliciteren.
Als cadeau een necrologie bedoel je?
Nee. Het is een uitbreiding van het takenpakket. Dus je doet de dood en dan kom je met een prachtige necrologie. Maar een man die natuurlijk nog vitaal in het leven staat. En
hoe oud wordt Dick?
Nou, raad hem maar.
75?
Nee.
74?
Ja, 74 jaar.
Hmm.
Nou, sta heel
erg... Is wel een felicitatie waard.
Ja, precies. Wat zou je hem willen zeggen?
Ja, het is natuurlijk heel triest wat er met Dick gebeurt. Dus hij was natuurlijk... Tot vorig jaar was het een van de iconen
kroonprins eigenlijk nog steeds.
Kroonprins en een van de iconen van het Nederlandse trainersgilde. Iedereen een voorbeeld gehouden. En nu blijkt hij bij Feyenoord al een van de slechtste trainers van de laatste jaren te zijn geweest. Vervolgens gaat hij ook nog naar Irak. Wat voetbaltechnisch natuurlijk niks op aan te merken is. Maar politiek natuurlijk wel enige kanttekeningen bij te maken zijn. En dat heeft natuurlijk ook zijn reputatie helemaal naar de galamiezen.
Nou, helemaal. Het zijn smetjes.
Ja, hij moet natuurlijk...
Maar Feyenoord is eigenlijk wel... Dat zag er niet goed uit. Althans, het ziet er nu heel goed uit onder Arne Slot. Maar onder Dick zag het er niet best uit.
Nee, het was wel echt Feyenoord voetbal onder Dick. In de zin van moeizaam en net winnen met een beetje geluk enzovoort. En nu... Met Arne Slot zie je toch een dynamiek optreden die echt ongekend is. Die
elke
niet...
week dat dit seizoen vordert, bewijst Slot dat het een vak is. dat het vak zich heeft vernieuwd. Dat er ontwikkeling zit in het trainerschap.
Ja, want we kunnen ons niet voorstellen dat het doorslaggevende element in deze coaching wordt gebracht door John de Wolf.
Nee.
Dat kunnen we ons niet voorstellen.
Nee.
Dus het is echt wel Slot.
Ja, we genieten met volle teugen. Ik wil Carolina nog eventjes aan jou vragen. Is het verboden, vind jij, moreel om trainer te worden van Irak voor een Nederlandse voetbaltrainer?
Nee, dat is niet verboden. Dat mag toch?
Nou ja, je hoort het ook vaak van moeten we gaan voetballen in Qatar? Moet je trainer willen zijn in Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten? Ik vind het altijd wel ingewikkeld, want welk land mag dan nog wel? Ik bedoel, mogen we wel in China trainen? Dus waar houdt dit dan op?
En het antwoord zoek je bij mij?
Ja, ja, want ik kijk je niet voor niets aan. Ik weet niet of jij heel langzame denker bent en zodat je al gaat praten en dan eigenlijk op briljante gedachten komt. Dat maakt niet uit.
Maar ik heb hierover geen briljante gedachten. Ik had wel tegen Henk gezegd dat als jullie moeilijke voetbalvragen gingen stellen, ik het over veganisme ging hebben.
Nou, dat vinden ja. wij vinden doodlopende stegen, want dat is veganisme, ook prima.
Weet je nog dat ik tegen je ging zeggen, hier, Jeff Hardeveld.
Jeff Hardeveld?
Speelt nu bij Emmen,
ja.
Speelde bij Heracles, ja. Is veganist.
Ja, maar daar ga je. Dus je begint hoog en je eindigt bij Emmen.
Ja,
nee, zou dat niet door het veganisme komen?
Nee. Nee. Maar dat ja, oké, okay, dat zou ik Henk geloofde me niet, dus ik zou dat voor hem meenemen.
Ja, nou, maar ik zie het nu.
Ja, kijk. Ja.
Jeff Hardeveld
ja.
Is een rechtsback volgens mij. En volgens mij helemaal geen slechte ook.
Ja, en hij ging een bioscoop in, keek naar The Game Changers. Dat is een mooie film, Netflix. Mm-hmm. En toen
Finito. Dat ging de biefstuk.
Ja, veel gezonder, herstelt veel sneller, zonder. Dus
maar,
dat is zijn reden.
Ja. Jij eet ook geen vlees?
Ik eet geen dieren, nee.
Nee.
Melk?
Nee, dat is voor kalfjes. Koeienmelk bedoel je?
Ja?
Nee, is voor kalfjes.
Dus het is Alpro?
Ja, als het moet.
Zo ja.
Ja,
als
het moet.
En heb je voor onze luisteraars nog een ultieme tip om veganist te worden?
Ja, kijk naar de documentaire Earthlings op YouTube. Gratis. Kijk of je hem uitzit.
Dat is niet te harde.
Nee, mag jij ook doen. Ik hoor graag van jou tot waar je gekomen bent.
Nee, daarvoor ben ik te zeer gesteld op het ossehaasje van mijn slager.
Ik eet echt bijna nooit meer biefstuk. Echt. Ja, weet je, wat ik wel eet is steak tartare in Parijs.
Maar wat vind je van dierenmishandeling?
Vreselijk.
Maar als jij dat ossehaasje koopt, dan koop je toch dierenmishandeling?
Nou ja, mijn slager die maakt mij wijs dat dit rund heel veel vrijheid heeft genoten.
Maar het is doodgemaakt en het wilde leven. Dat is dierenmishandeling, toch?
Dat weet ik niet. Dat ligt eraan. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb spijt eerlijk gezegd dat ik deze doodloper ben ingeslagen.
Nee.
Ik weet niet of die heeft geleden zoals een kistkalf die eindigt in het abattoir. Die beelden heb ik dan ook gezien, afschuwelijk. Of die ook zo heeft geleden. Er is een gradatie in leed.
Hoe denk je dat die dood is gemaakt? Beschrijf dat voor me.
Nou, ik denk een kogel
intussen
door het
hoofd. Intussen praten Frans en ik even over
kogel door het hoofd.
Over de Duitse verkiezingen.
Zijn keel wordt doorgesneden.
Over vleeseters gesproken. Ja. Duitsers.
Maar
ja.
Ik denk niet dat het... Nou, ze hebben de linkse hebben... Dat zijn natuurlijk ook geen vleeseters. Die hebben flink gewonnen in Duitsland.
Ja. En ze hebben er ook ooit eentje gehad die er ver mee gekomen is.
Wie? ja.
De bekende vegetariër.
En
hondenvriend. Aha.
Ja.
Was hij vegetariër of veganist?
Wie?
Hitler.
Ik geloof vegetariër. Maar ik weet het niet zeker.
Maak jij daar nog onderscheid in? Vegetariër?
Zeker. Vegetariër is voor mij hetzelfde als een vleeseter.
Maar Hitler vond het niet zielig voor dieren. Hitler deed het uit gezondheidsoverwegingen.
Ja.
Dus hij, een dier martelen, daar zat hij toch niet echt mee volgens mij.
Zou die blondie hebben gemarteld?
Nee, zijn eigen dieren niet, hè?
Eigen dieren.
Zijn eigen volk heeft hij ook niet.
In dat opzicht schiet mij ineens te binnen. PSV moet op bezoek in Graz. Spelen tegen Sturm Graz. En daar,
goed bruggetje.
Ja, in Graz is het zo dat de communisten de baas zijn geworden dit weekend. Of misschien vorige week. Hoe vind je dat? In Oostenrijkse Graz is de gemeenteraad...
Helemaal communistisch?
Ja.
Oh. Ja, gaan ze dingen verbieden?
Ik kan me niet voorstellen dat ze een coalitie kunnen vormen. Hè? Maar is het voor PSV nog in dat opzicht handig om bij het afreizen nog iets mee te nemen als je in zo'n communistisch bolwerk gaat spelen?
Spijkerbroeken. Dat deed het vroeger altijd heel goed. Als Ajax in Hongarije moest voetballen of Bulgarije, weet
Albanië.
Ik Spijkerbroek
en de Playboy,
Spijkerbroeken. Ja.
Goed ruilmateriaal.
We zijn wel bezig een politieke talkshow te worden.
Ja, ik heb een vraag aan jou.
Ja.
Is voetbal gerelateerd?
Ja, het gaat toch niet over Sparta?
Ja, het gaat over Sparta.
Godverdomme.
Ja, Sparta verloor met 4-0 van Cambuur.
Ja.
Ik heb dat veld gezien.
Dat is verschrikkelijk.
De eerste vraag, ik zie Heracles, de uitvinder van het kunstgras, hè?
Ja.
En ik zie het veld van Sparta.
Ja.
Heracles, verven die op zaterdagavond de boel groen of zoiets?
Ja, dat ziet er groener uit. Dat Sparteveld is wit, bleekjes.
Uitgeslagen.
Ja.
Ja. Maar ik heb begrepen, het is uit financiële overwegingen, dat Sparta nog niet het gewone gras in het... Jullie hebben echt een van de allermooiste stadions van Nederland. He?
Dank je.
Spangen.
Ja.
En dan zie je dat... Nou ja, goed. Anyway, daar hebben we het wel over gehad.
Ja, daar ben ik het ook met je eens.
Maar het is een financiële kwestie.
Ja. Maar het kost punten, zeg jij.
Ik denk dat het punten kost.
Nee, ik denk dat het punten heeft opgeleverd. Alleen dat er iets anders aan de hand is.
Gisteren bijvoorbeeld.
Ja.
Kreeg die Kalon. Die kreeg een dieptepaas.
Ja.
Die bal die stuitte.
Ja.
En die bal die ging niet verder. Hij stuitte ter plekke eigenlijk. En hij ging bijna omhoog.
Ja.
Waardoor die Kalon bij de bal kon komen.
Ik denk dat het wat te maken had met zijn tegenstander Abels. Dat is een rechtsback die zit aan zijn top. En die top die zit ergens tussen eerste divisie en onderkant eredivisie. En we hebben een Luxemburgse international. Die heeft 80 interlands voor Luxemburg. Die kan op die plek spelen. En ja, ik dring nooit erg aan bij de trainer. Hè. Dat is toch kwestie van respect. Maar ik zou, als ik Henk Vreese was, deze Luxemburger die naar de oer-Hollandse naam Jans luistert.
Daar neerzetten.
Daar neerzetten in plaats van Abels. Maar ik zou nog een week wachten, want wij spelen zondagavond om 8:00 tegen PSV uit. Dan kun je beter Abels nog één keer laten staan. En dan daarna schakel je door.
Maar je
naar
gaat niet in op wat ik denk dat er is gebeurd. Op gras zou die bal zijn doorgesprongen. En dan had hij veel meer snelheid gehad. Hetzelfde gebeurde bij die goal van Tom Boeren. Weer een diepe bal. Mm-hmm. Stuiten. En Boeren, die niet supersnel is, mm-hmm, die kon die bal makkelijk controleren. Omdat die bal gewoon... Hij stuitte omhoog en hij stuitte niet door.
Ja, ik vind dit toch...
Aan het eind van het seizoen, om financiële redenen, ligt er geen gras. Aan het eind van het seizoen, als doelsaldo erover zal beslissen of Sparta erin blijft, ja of nee, kan het zomaar geld kosten. Dus dan is het feit dat er geen natuurgras ligt... is om financiële redenen, heeft toch geld gekost.
Maar het is ook zo dat ploegen die slecht voetballen... hebben meer baat bij kunstgras dan ploegen die goed voetballen. Ajax bijvoorbeeld had altijd moeite gehad met Heracles en PEC... omdat er die kutvelden
en zijn. VVV, ja.
En
waarom
Sparta
denk je dat...
staat in de onderste helft, dus er zijn meer goede ploegen. Dus...
Nou, ik denk dat je profijt hebt van je kunstgras. Niet voor niets speelt Heracles al 18 jaar onafgebroken in de eredivisie. Die hebben zich dat voetbal eigen gemaakt. Die spelen ook nog eens op top kunstgras. Beter dan dat van Sparta, vrees ik. Dus ik denk dat het je voordeel oplevert. Maar ik geef het door aan het management bij Sparta. Ze zijn daar voortdurend aan het rekenen. Want... ja, het is. En wat ook belangrijk is, krijgen we een of twee nieuwe spelers. Sparta heeft gewoon eventjes wat.
In de winterstop.
Ja, dat duurt nog even. Ik heb jouw takenpakket trouwens, Frans, nog verder uitgebreid. Want ik vind dat je die dood, chef dood, wat ruimer moet nemen. We nemen afscheid. Een dezer weken, maanden, eigenlijk dit weekend al, van vrouw Merkel. Hè? Er zijn verkiezingen in Duitsland geweest. Zou jij vrouw Merkel kunnen uitluiden? Jij hebt een fascinatie voor Duitsland. En ook al is zij natuurlijk geen voetballer geweest. Nou, ik weet of ze zou voor met Jürgen Spaarwasser in de spits hebben gelopen. Maar is mij niet opgevallen tijdens het WK van 1974. Maar zou je vrouw Merkel even kunnen uitluiden? Wat heeft zij betekend voor de wereld?
De dood in Duitsland hangt natuurlijk wel nauw samen. Je hebt bekende gedicht van Paul Celan. Hè? Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dus dat in die zin stap ik makkelijk over van mijn ene takenpakket naar mijn andere. Duitsland, ja, Merkel. Nou ja, ik denk wel een goede verdedigster in vrouwenvoetbal, denk ik, geweest.
Zou me niet verbazen.
Stevig, dicht bij de grond, goed bij de bal kunnen.
Type rechtsback.
Ja, je komt er moeilijk langs, denk ik.
Ja.
Maar goed, ik denk ook als boendeskansler heeft zij dat ook op die manier opgelost. Het is natuurlijk een conservatieve vrouw.
Maar wel positief, hè? Wir schaffen das.
Ja, oude waarden en zo. Ja, dus in die zin een ouderwets soort politicus die ook gelooft in de retoriek van woorden. Dus zij heeft veel, laat ik zeggen, verbaal heeft zij dat heel goed gedaan. Duitsland is natuurlijk wel een beetje achterstallig geworden. Er zijn natuurlijk ook best wel veel problemen die opgelost moeten worden. Dus in die zin is het wel goed dat ze plaats maakt, denk ik.
Maar maakt het nog uit dat zij speelde voor CDU? Je hebt voetballers waar het eigenlijk niet uitmaakt bij wat voor voetbalclub ze speelden. Nou, speelde zij voor het CDU. Ik denk, heeft hier niet onze voorkeur, het CDU? Als wij hadden moeten stemmen van het weekend, wat had jij gestemd dan?
SPD.
Hetzelfde als Henk.
Ja, ik ook. Die Scholz lijkt me een leuke, saaie, degelijke vent. Hij laat zich ook niet van zijn sokken lullen, vond ik ook wel goed. Die Laschet zat zich de hele tijd maar aan te stellen en hij gaf geen krimp. Dus ik vond het een prettige figuur, moet ik zeggen, die Scholz.
Dus dat maakt eigenlijk niet uit, hè?
Nee, dat denk ik niet.
CDU of SPD.
Nee, ik denk dat het zelfs beter is als je een sociaal-democratische bondskanselier hebt. Dus dat betekent de machtigste leider van een land die sociaal-democratisch is. Ik denk dat dat heel goed is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de minimumlonen, voor sociale zekerheid en zo. Want dat vergeet iedereen. Die Merkel is natuurlijk keihard geweest in lonen onderuit halen. Ontzettend veel armoede in Duitsland ook. Als je even verder kijkt dan Bayern München, zou ik maar zeggen, en die Mercedes, dan zie je ontzettend veel achterbuurt en ellende en weet ik wat. Dus het veel meer dan bij ons.
Ja. Ik vond wel dat zij heel goed, ik zag die foto van de week weer, haar minachting via blikken kon overbrengen. Die keer dat ze naast Donald Trump stond.
Ja, geweldig toch?
Dat is een fantastische foto.
Maar zij zei wat tegen hem en hij negeerde haar gewoon. heb je dat gezien?
Ze gingen elkaar een hand geven en hij wilde niet. En de fotografen wilden, dat is die scène toch? De fotografen wilden dat ze een hand zouden geven voor de foto. En Trump wilde niet, die hield zijn handjes bij elkaar. Dus toen zei zij, de fotografen willen dat we elkaar een hand geven. En toen wilde hij nog steeds niet.
Ja, ik weet niet of dat die scène was, maar er is een foto van opzij. Dat zij kijk dan zo van, wat heb ik hier voor een aap naast me staan? Echt totale minachting. Heel erg.
Maar ik denk ook dat het een antwoord is. Je hebt natuurlijk al die autocratische figuren, Trump en de bekende Poetin, die hele rijtje. Macron kun je ook tot dat soort mannetjes rekenen, Boris Johnson. Dat wij, denk ik, als Nederlanders blij zijn met een soort anti-charisma, wat heel stilletjes opereert. Hè? Dus die Merkel, dat lijkt net van de oud omaatje, die kun je wel opzij duwen, zo gedroeg Trump zich ook. En vervolgens krijgt ze natuurlijk veel meer voor elkaar dan menig haantje. He, dus dat is, en daarom ben ik wel blij met die Scholz. Dat is ook zo'n grijze muis die natuurlijk enorm gaat profiteren van onderschatting.
Ja, het is niet iets wat in het voetballen opgaat. Kijk, Anthony heeft weinig van een grijze muis.
Nee, het voetbalveld niet, maar wel bij trainers vind ik het wel zo.
Ook.
De praatjesmaker trainer is toch op zijn retour, vind ik.
He, ik vind Mourinho, Scholz bij Feyenoord vind ik een verademing, hoor.
Omdat hij normaal doet.
Ja.
Ten Hag ook. Het zijn toch die bescheiden trainers. Die het stilletjes goed doen. Die Wormoed bij. Hij is ook een goede trainer.
En hoe moeten we in deze Schmid zien? Herr Schmid van PSV.
Praatjesmaker.
Ja? Vind jij praatjesmaker? Ja?
Ik vind het een vreselijke vent, eerlijk gezegd. Die trekt ook alles naar zich toe. Lult alles recht wat krom is. Spreekt zich week na week tegen. Gelooft ook heilig in een soort theorie. Wat ik ook verdacht vind. Hè, als je Ten Hag hoort, die heeft het altijd over die spelers. Die heeft het nooit over een of ander systeem. Maar altijd over hoe die jongens functioneren en hoe ze moeten functioneren.
In mediatechnisch maakte hij een enorme fout toen hij bevraagd werd door Hans Kraaij junior. Hè? De vragen waren zo ergerlijk. Dat hij tegen Hans Kraaij zei, heb je zelf gevoetbald? En toen zei Hans Kraaij junior, ja 17 jaar, maar niet op zo'n hoog niveau.
Maar wel beter.
Nee, maar beter wel beter dan, jij, dan u. Ja. Ja, was leuk.
Of jullie vinden Schmidt een hele bescheiden aardige man dus?
Ik heb geen hekel aan hem.
Nee, ik ook niet. En kijk, zodra in de voetbalpers mensen als Gieren zich op één figuur storten,
ja, heb ik ook.
Dan heb ik meteen sympathie voor die figuur.
Ja, de underdog.
Nou, dan wordt hij een soort underdog. Maar oké, ik vind niet. Je kunt, als je Gakpo hebt die in vorm is, is het misschien niet al te slim om die na 50 minuten te wisselen in een wedstrijd.
En Madueke is toch ook zijn vorm vrij snel kwijtgeraakt door dat gedoe.
Zou je denken door die wissels?
Ik vind het wel raadselachtig dat iemand zo snel zijn vorm verliest, toch? Dat die eerste.
Ja, ze hebben veel gespeeld, hè? Ze hebben het meeste wedstrijden gespeeld. PSV van alle clubs.
Ajax heeft dat ook jaren gehad, hè? Ook met jonge spelers. En daar heb ik dat verhaal nooit gehoord. Dat toen de tijd Frenkie de Jong en De Ligt en zo uitgeput waren in september. Dat. Het is toch een heel.
Nee, het klinkt wel gek, ja. Uitgeput in september. Ja. Dat is toch ook wel een fijne boektitel.
Ja.
Nee, dat stoort me aan. Ik denk dat de pers dat ook heeft. Dat gelul van hem, dat stoort toch wel, vind ik. Het is zo ongeloofwaardig.
Jongens, we gaan de Toto even doen. De voorspellingen. Frans Tomezi, jij bent even Matthijs van Nieuwkerk.
Heerlijk.
Carolina, jij bent even Frank van der Lende.
Ja, maar ik heb een keer een hele lelijke column geschreven over de Toto. Nou ja, heel kritisch.
Ja. Wie?
Lelijk was.
Nou, als je het niet wil doen, dan doe ik Frank van der Lende wel, hoor.
Ik wil het wel doen, maar.
De Toto is vast vergevingsgezind. Bovendien, wij hebben het recht om uit te nodigen wie wij willen, hoor.
Zeker weten.
We leven in een vrij land, Carolina. Dus ja. Als jij een kritisch stukje over de Toto hebt geschreven, dan kun jij rustig nu zeggen, bij Ajax Beziktas. Zegt Frank van der Lende.
4-0.
4-0. Ik zeg 2-2. Matthijs?
2-0.
Henk Spaan?
5-1. Maar ik wou eigenlijk 5-0 zeggen. Maar er staat.
Dat maakt het niet.
Om duistere redenen staat daar 5-1. Ja. Maar eigenlijk zeg ik 5-0.
Dan hebben we PSG. Paris Saint-Germain. Manchester City. Henk Spaan?
1-2.
Oh ja?
Ja.
Oké. Okay. Ik zeg 2-2. Carolina, dan wel Frank van der Lende.
Die zegt 1-1.
En Matthijs zegt.
Ja, Matthijs is een Parijskenner, hè? Dus die weet er alles van. Die zegt 2-0 voor Paris Saint-Germain.
Nee, inderdaad. En hij is nog even langs Père Lachaise geweest, natuurlijk.
Waarom?
Stormgras PSV, Henk Spaan.
Gelijkspel.
Ik zeg PSV wint, Matthijs.
Matthijs altijd positief, PSV wint.
PSV wint. En wat zegt Frank van der Lende?
Stormgras wint.
Nou, dan hebben we dat ook.
Ja. Ik heb Beşiktaş gezien, hè, tegen Borussia Dortmund.
Ja.
Die ploeg is beter dan je denkt.
Nou, maar daarom heb ik ook gezegd 2-2.
Alleen, zij hebben nu zoveel blessures. Hun beste speler, Pjanic.
Ja.
Onbegrijpelijk dat Koeman, daar komen we zo meteen nog even op.
Die heeft laten gaan?
Dat hij hem zomaar heeft laten gaan. Dat vind ik, daar snap ik nou helemaal niks van. Want die was tegen min of meer de beste man van het veld. Jude Bellingham van Borussia Dortmund speelde in die wedstrijd ook heel erg goed. Maar die Pjanic, dus een hele goede middenvelder. Met oog voor de ruimte, steekballetjes, et cetera, you name it. En die hebben dus een goede rechtsbuiten. Die nu geblesseerd is, die van Lyon kwam. Dus wat dat betreft heeft Ajax enorme mazzel.
Ja.
Want ik geloof dat ze in totaal 4 van hun basisspelers niet kunnen opstellen. Dus Ajax gaat het makkelijk winnen.
Ajax heeft 6 punten deze week en is al bijna zeker van de 8e finales.
Ja, klopt.
Ongelooflijk.
Ja.
Ik keek gisteren even naar Rondo. Dat was hartstikke leuk.
Oh ja?
Ja, alleen al omdat Gullit en Van Basten er zit. Ja, het is niet altijd leuk, maar...
En waar ging het over?
Nou, Gullit begon over een stuk in de Daily Mail. En die zei dat, daar stond een heel stuk in, dat de Ajaxiden, die een paar jaar geleden zo goed waren in de Champions League, struggelden bij hun clubs. Matthijs de Ligt, Van de Beek...
Ziyech
ook werd genoemd. Zou het zo kunnen zijn dat ze te veel verwend zijn? Van Basten was weer heel kritisch over Matthijs de Ligt.
En over Gravenberg was ook.
Hè?
En over Gravenberg was,
was hij ook heel kritisch. Heb je gekeken?
Ja, ja.
Ja. Ja, was hij ook super kritisch over. Maar dat kwam een beetje omdat Gravenberg had geantwoord na een midweekse wedstrijd bij Fortuna. Dat het wel moeilijk was om gemotiveerd te blijven.
Oh, ja.
En toen zei Van Basten, hallo, je bent 18 jaar. Ja. Kom op, wat heeft hij dan betekend tot nu toe voor Ajax? Dus die kilden hem echt. Opvallend, hè?
Ja, ik vond het... Ja, Van Basten doet dat wel vaker. Soms denk ik om te prikkelen of zo. Want
ja, hij schiet dan echt uit zijn slof.
Hè? Juist bij die talentvolle spelers. Hè? Dus het is ook wel...
En de Ligt had hij natuurlijk al te grazen tijdens dit EK... Afgelopen EK, en daar begon hij nu ook weer over. Maar zou het zo kunnen zijn dat, dat ze te vroeg weggaan? Want dat was een beetje de conclusie eigenlijk van Gullit en Van Basten.
Oh ja, Ziyech is 27 of 28.
Ja, voor Ziyech geldt het niet. Ziyech heeft gewoon de pech dat die trainer een bepaald speltype eist. Gebaseerd op de counter. En Ziyech is gebaat bij balbezit. Dus dat strookt niet met elkaar. En Van de Beek vind ik gewoon verkeerde ploeg. Je moet niet naar een elftal gaan waar Pogba en Bruno Fernandes spelen. Want dan moet je met vier anderen vechten om één plekje. Want die staan er altijd in. Dus dat is echt niet...
Ja, en van Frenkie vond ik ook flauwekul. Zei die, hè, dat hij een postbode, weet ik wat. Hè.
Nee,
dat... nee, Gullit zei, Gullit, Barcelona speelde in dat drieluik waarin Koeman zich moet manifesteren.
Ja.
Zonder Frenkie de Jong. Eigenlijk speelde Barcelona toen het best, zonder Frenkie de Jong.
Afgelopen wedstrijd. Op,
want het ging sneller, het ging directer, de bal werd niet gebracht.
Ja, maar die tegenstand die was ook wel vrij matig van die wedstrijd. Ik heb die wedstrijd gezien.
Maar al die drie teams die hij tegen had, Koeman, afgelopen week, die waren natuurlijk niet denderend, toch?
Ja, maar wel taaien. Dat Granada is best een taaie...
En Cadiz ook. Ja. En wat was het Alaves, hè, deze, tegen wie ze moesten? Ik onthoud ook... Onthoud
nee,
van
ze
die...
hebben gespeeld tegen Levante.
Oh, Levante was het, ja. Ik onthoud die Spaanse middenmotors slecht.
Nee, zelfs Luc de Jong was sneller dan ze verdediger. Dus zo zwak was eigenlijk Levante. Dat je gaf op een gegeven moment gaf Des een steekpaasje. Toen was Luc op volle snelheid er voorbij. Dus dan weet je het wel.
Ja,
het niveau, zou ik maar zeggen.
Luc de Jong die scoort. Ja, dat gaat hem
op snelheid.
Vond jij het leuk, Carolina?
Luc ja, op... omdat hij er zo van lang... Weet je, wat Henk net zei, als iemand er zo van langs krijgt, dan ga je er sympathie voor krijgen. En hij werd zo, die keuze om Luc de Jong te nemen werd zo afgekraakt de laatste tijd, dat het wel mooi is als hij dan scoort, toch?
Ja, dan komen we eigenlijk te spreken over jouw column in NRC, toch Henk?
Ja.
Ja. We gaan het niet hebben over de rode kaart van Koeman, maar je mag...
Nee, dat mag. Wat wil je erover zeggen?
Ja, dat is mooi toch, als een trainer een rode kaart krijgt en op de tribune moet zitten. En dan gaat ook dat mechanisme in werking treden.
Oh, jij denkt dat dat heeft geholpen gisteren?
Nee, er waren wel veel Spanjaarden op Twitter die vonden dat dat hielp. Dat Koeman
op de tribune zat.
Ja, en dat ze dan het beste match van het seizoen speelden. Ja.
Koeman ziet er overigens wel uit als een vleeseter, vind ik. Terzijde.
Diereneter.
Diereneter, ja. Er gaan heel wat dieren door Koeman heen.
Waar zie je dat aan?
Nou, jij hebt een soort borstjes en een beetje rood vleesachtig tent.
Ja. Klopt.
Ja.
Maar jij hebt een stukje in de NRC van vandaag over Koeman. En jij denkt dat het feit dat hij gebrekkig Spaans spreekt, hoewel in onze oren spreekt hij natuurlijk vloeiend Spaans, dat ook wel in Spanje zelf... hem niet helpt.
Nee, dat helpt niemand als je op een professioneel niveau je moet uitdrukken en je hebt een taal die je niet helemaal goed beheerst. Hij reduceert zijn woordenschat zo naar 10% of zo van het Nederlands dat hij spreekt.
Ja.
En als hij dan in het Spaans gaat spreken, dan reduceert hij, door die keuze te maken, reduceert hij zijn woordenschat. En dan kom je minder slim over. Maar dat...
Oh, ik dacht dat je het gekscherend bedoelde. Dat jij zei van hij functioneert niet zozeer omdat hij verkeerde tactische keuzes maakt of de verkeerde spelers aantrekt.
Ja.
Maar je, is het ironisch of is het serieus?
Ik geloof wel serieus dat dat van invloed is. Of dat zijn toekomst zal bepalen, dat is over, misschien licht overdreven. Maar dat het er invloed op heeft, geloof ik.
Maar jij
wel.
Kan beoordelen, want jij bent een native natuurlijk Spaanstalig.
Mm-hmm.
Maar je hebt geweldige boeken geschreven in het Nederlands. Dus jij beheerst beide talen. Maar is het echt zo dat hij maar 10% van zijn vocabulaire Nederlands kan omzetten in Spaans?
Als jij in het Engels, als jij, ik weet niet hoe goed jouw Engels is. Maar als jij, maar
beetje
als...
van een niveau Matthijs, zeg maar.
Maar die doet dat nooit Engels spreken, toch?
Nee,
dus dat
niet.
Zien we bijna niet. Maar hoe denk je dat... Wat doet dat voor je woordenschat, denk je?
Nee, ik loop voortdurend te zoeken en voel me erg ongelukkig.
Ja, maar denk je dat Koeman beter Spaans spreekt dan jij Engels?
Nou, ik denk dat Koeman niet behept is met mijn kwaal, namelijk onzekerheid, twijfel.
Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat is waar die column over ging. Ik heb dat wel vaker meegemaakt. Ook in andere, bijvoorbeeld in de letteren, als je cultuurlobby in het buitenland was, waren wel eens in Colombia of in Buenos Aires, mocht ik als schrijver mee. En dan zie je dat een directeur of een schrijver zijn speech in het Spaans gaat houden. Omdat hij in Nederland heel goed Spaans spreekt. Maar dat wil niet zeggen dat je in Mexico ook goed Spaans spreekt.
Dus dan zitten de Mexicanen zitten dan besmuikt te glimlachen.
Nou, en te denken van, wat zegt hij nou precies? Wat bedoelt hij? Willem-Alexander doet het ook. Die gaat ook in het Spaans praten. Die denkt dat Maxima kan ik ook. En het...
Maar die komt er in het Nederlands al niet vaak uit.
Dat kan ik niet goed beoordelen.
Nou ja, je ziet toch regelmatig versprekingen.
Maar heb jij voorbeelden gehoord van Willem-Alexander die Spaans spreekt en die de plank gruwelijk mislaat?
Ja, maar die is toch hartstikke bekend. Dat hij in Mexico las hij een speech voor. En dat was kennelijk geschreven door een Argentijn. En sommige woorden zijn betekenen in Argentinië het ene en in Mexico het andere. Dus het is wel Spaans, maar het heeft hetzelfde woord, maar een andere betekenis.
Wat was het ook alweer? Was iets cabreus?
Camarón que se duerme lo lleva la corriente. Dat is een garnaal die in slaap valt, die wordt door de stroming meegenomen. Is een uitdrukking. Maar in plaats van corriente had... Ik kan eigenlijk bijna niet geloven dat het niet expres is gebeurd. Maar goed, een tolk zeiden ze daarna, die had van corriente, stroming, chingada gemaakt. En dat is in Mexico de hoererij of de teringzooi.
Dus
of zo,
het werd?
Dus Willem-Alexander zei, garnaal die in slaap valt, wordt meegenomen door de hoeren. Zo'n beetje, weet je.
Maar misschien is dat de slaapkamertaal van Maxima, dat weet ik ook niet.
Ja, maar goed, die zaal lag plat. En Willem, die keek zo, daar bestaan filmpjes van. Je kan dat op YouTube terugzien. Willem, die kijkt zo de zaal in van, oké, ik heb wat gezegd. En ik weet niet precies wat, maar het is grappig.
Was Maxima erbij?
Weet ik niet.
Nee.
Weet ik
niet. En in je column noem je volgens mij ook voorbeelden van de taal van Koeman, hè?
Heb ik dat gedaan?
Waar hij de plank mislaat.
Oh ja, ja. Ik heb gewoon een stukje gepakt van de laatste persconferentie. Het ging over die rode kaart. En dat heb ik precies uitgeschreven wat hij zei. Alleen, het is heel moeilijk om zijn fouten in het Spaans terug te vertalen naar het Nederlands. Want heel vaak construeert hij de zin in de Nederlandse volgorde.
En wat dus Cruijff ook deed. Wat Cruijff ook deed.
Waarschijnlijk wel. Heel veel mensen die een tweede taal spreken. Dat heeft ook een naam, maar ik kon er niet meer op komen. Dat je de volgorde van één taal gebruikt, maar je zet er de woorden in van de andere taal. En dan klopt de zin in die taal waar de woorden van zijn.
Grammaticaal klopt het niet.
Niet helemaal, nee.
Cruijff nam andere...
Nee, Carolina schrijft in die column dat Cruijff won. En dan word je veel vergeven.
Ja, precies. Ja.
En bij Cruijff werd het ook... toch gevleugelde woorden werden dat toch ook, geloof ik?
Ja, soms maakte hij een misstap en dan werd dat omarmd. En een felle kip. Dus in plaats van kippenvel, zeiden die woorden net in de verkeerde volgorde en dan werd het felle kip.
Dus het is wel een soort algemene theorie die niet meer opgaat zodra trainers gaan winnen. Dan mogen ze krom
Dan kan je alles doen.
Het was bij ons Ernst Happel, toch? Dat geweldige Nederlands... Ja. Dat Duitse Nederlands.
Ze zeggen ook dat Smits een valkuil is. Hè? Want heel veel mensen zeggen, kon hij zich maar in het Duits uiten, dan zou hij veel beter kunnen uitleggen wat hij doet. Maar PSV verplicht hem om in het Engels te communiceren.
Ja. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Duitse trainers, gaan die als ze in Spanje werken in het Spaans spreken?
Volgens mij
of in
niet.
Het Italiaans als in Italië. Dat is echt iets dat Nederlanders doen. Ik heb jullie in het buitenland gezien. En dan gaan ze, dan hebben ze een taal geleerd, hebben ze een cursus gedaan, zijn ze bij gevorderde twee. En dan dat ga ik ze laten zien ook. En dan gaan ze in Italië in het Italiaans spieken.
Niet doen, zeg
niet
jij.
Niet doen, wel in het café is het leuk en zo. Maar als je professioneel moet gaan uiten, neem dan een tolk of doe het in het Engels.
Maar jeetje, Koeman heeft hoeveel jaar in Barcelona gespeeld? Ik bedoel, hij ging er in 88 heen, volgens mij tot en met 95. Ja. 7 jaar.
Ja, maar taalgevoel.
Ja, maar als volwassenen een taal leren. Als jij nu hier bijvoorbeeld mensen die uit het buitenland komen, op volwassen leeftijd een taal leren, je leert hem sowieso niet meer accentloos. Voorzetsels blijven voor de rest van je leven een probleem. Als je je taal na je 16e leert, al is het al ingewikkeld.
Dus als jij kwam hier, hoe oud was jij?
Ik was 6.
Ja.
Dat is een beetje de grens van of je nog tweetalig bent of een tweede taal hebt. Eigenlijk vanaf je 6e, zeggen de taalkundigen, dan ben je een tweede taalspreker. En geen tweetalige.
Worstel jij desalniettemin, je kwam hier al met 6, met Nederlands soms?
Soms de en de het. Ik soms nog fout. Vooral als, niet de en de het, maar wel de dit en de dat. Die, als ik ga verwijzen, dan doe ik het soms verkeerd. Dan
moet je hebt wel eens betrekkelijke voornaamwoorden, inderdaad. Dan zeg jij ergens, ik weet dat omdat ik je tekst altijd zie. Dan staat er bijvoorbeeld, comma, die, dat. Hè?
Ja.
En dan moet het misschien dat zijn.
Ja.
Ja.
Maar ja, dat hoor ik van zogenaamde Nederlanders ook steeds vaker. Het meisje die enzovoort.
Ja. Dat is bij het is ook een beetje geworden. Straattaal.
Nee,
ja.
Maar het begint de gevoel voor de geslachtelijkheid van een woord verdwijnt.
Ja, maar dat krijg je natuurlijk als in mensen de die de taal nog niet helemaal beheersen, zich wel allemaal in de maatschappij mengen en die dat foutje steeds maken. Dan gaat dat foutje inburgeren of modieus worden. Heeft, want het is een beetje fashion.
Maar op een gegeven moment wordt het geaccepteerd. Misschien is het over 40 jaar wel zo dat die of dat niet meer uitmaakt.
Ja, dat die helemaal wegvalt. Zou kunnen.
Dat hoorde ik toch vorige week met vindt. Hij vindt, als je dat zonder dt schrijft, ja, daar is dan discussie over of dat niet ook goed bevonden moet worden.
Nee, maar dat zijn spellingsafspraken. Hè? Dus een spelling is een afspraak. En als je dat individueel allemaal gaat veranderen, dan is het woordbeeld niet meer herkenbaar voor iedereen. Dus dat,
Maar Carolina, de tip die jij nu rijkelijk laat aan Ronald Koeman geeft is?
Aan alle Nederlanders die op hoge posities in het buitenland publiek moeten toespreken. Het is leuk dat je Spaans beter beheerst dan je vrienden en de mensen op de camping, maar daar moet je niet in gaan speechen.
Zou je dat ook tegen bijvoorbeeld ook Rutte of Kaag zeggen?
Maar die spreken toch altijd in het Engels of nemen een tolk. Die zijn niet gek. Die weten wat imago voor je doet. Dat is wat ik niet snap. Er zijn allemaal mensen bezig met het imago, ook van Koeman, denk ik. Weet je? Ze denken nou over wat ze aandoen. Wat ze als kleren aantrekken, omdat dat
nou,
een boodschap
kan beter ja, okay. Wat anders aantrekken dan.
Maar,
ja, maar niets verhult, zeg maar, en ik weet er alles van, ik heb zelf ook een buikje. Ja, dan is het heel moeilijk om kleding te vinden die maskeert. Ja, een jasje erover.
Maar er zijn wel mensen die dan zeggen, dit moet je wel aandoen of dit moet je niet aandoen. En misschien was dit een slecht. Maar dat er niemand zegt, nee gast, doe het in het Engels, want je komt gewoon intelligenter over. En het lijkt meer of je weet waar je het over hebt. Als je zit te stamelen en naar woorden moet zoeken. Zeker in die vraag-antwoordmomenten. Weet
nou
je?
Lijkt met Engels van Koeman ook niet.
Nee, maar het is een Nederlands ook.
Het is beter dan de gemiddelde Spanjaard, denk ik.
Dat wel, ja.
Ja,
dus maar ik heb bijvoorbeeld Lubbers, toen hij nog premier was, een keer in het Franse journaal Frans horen spreken. Ik schaamde me echt.
Nou, misschien heb ik dat als ik ze in het Spaans hoor spreken. Ja. Nee, gast, doe het nou niet. Wat zeg je nou? Ja.
Hoe is jouw Duits, Frans?
Vloeiend. Ik dompel me onder in de Duitse massa. Dan
maar het is wel lekker om als Nederlander, als je denkt het een beetje te kunnen om Duits te spreken. Ik kreeg ooit een compliment van Simon Cooper. Die was stom verbaasd dat ik redelijk Duits sprak. Had hij niet verwacht.
Maar dat complimentje hoef je toch niet op een persconferentie te halen? Dat kan toch in het café?
Maar als je de taal een beetje goed spreekt, is het leuk, want dan komt er een andere persoonlijkheid boven. Als je goed Duits spreekt, komt de Duitser in jezelf boven. Dus wel eens lekker is dat. Maar ik ken ook iemand die heel verlegen is, maar als hij Engels praat, die heeft ooit een paar jaar in Berkeley gestudeerd. Als hij Engels praat, is een heel andere persoon. Heel gedecideerd en ironisch en scherp. Dus dat.
En hoe voel jij je als je Duits spreekt?
Ja, ik voel me een nazaat van Thomas Mann en Frans Kafka. Je bent meteen deelgenoot van een hele grote literatuur.
Heb jij wel eens een boek van iets van 800 bladzijden geschreven dan? Als nazaat van Thomas Mann.
Nee, wat dat betreft zit ik meer op de verhalen van Kafka. Dus.
jij had die column van Seedorf gelezen over Messi, hè?
Ja, ja.
In NSC.
Messi is toch een gewoon mens. Eerlijk gezegd is het de eerste column van Seedorf die ik heb uitgelezen. En die misschien toch niet helemaal door... helemaal door zijn PR-machine was neergepend.
Wie schrijft dat eigenlijk?
Ik heb geen flauw idee.
Ik ook niet.
Ik denk iemand gewoon van NRC,
Seedorf,
toch?
Dat moet.
Eh? Vroeger had je toch Jaap de Groot, die deed toch ook al die schrijven en zo.
Ja.
Dus ik denk Valentijn Driessen doet Kieft.
Ja. Dus ik denk een journalist van de NRC.
Zou je denken? Ik heb het idee dat Seedorf gewoon zo'n professionele marketingmachine om zich heen heeft. Dat hij een mannetje heeft die dat voor hem doet.
Ik weet wel, een vriend van me die heeft hem ooit lesgegeven in Almere.
Ja.
En toen voetbalde hij op zijn 14e al met de leraren mee. Dus hij heeft misschien toch een cognitieve begaafdheid. Dat hij kan alles, vindt hij zelf ook. Maar misschien is het ook wel waar. En kan hij heel goed schrijven.
Het zag er wel goed uit, Seedorf die Italiaans of Spaans sprak.
Oh, ja?
Heb jij dat wel eens gezien, Claire Seedorf?
Nee,
want ik bedoel, Jan Mulder schreef het toch ook zelf. Het is eigenlijk heel beledigend om te zeggen, die Seedorf die kan geen... geen pen vasthouden. Het zou toch best kunnen dat.
Nou ja, maar dat is Jan Mulder is de uitzondering geweest. De meeste voetballers kunnen echt niet schrijven.
Ik vind de Seedorf, bedoel, met al zijn irritante trekken natuurlijk, maar het maakt niet een domme indruk.
Nee, maar ik vind het een hele stijve column. Heel formeel en.
Ja, maar dat zie je vaker bij mensen die niet gewend zijn de pen te gebruiken. Ik denk ook, het moet nu. Wordt nu voor de eeuwigheid vastgelegd, straks in marmer gebeiteld. Dus ik moet elk woord wikken en wegen.
Ja, je ziet dan af dat iemand gaat spreken zoals hij denkt dat een schrijver zou spreken.
Ja, wij snappen het.
Weet je wie overigens heel aardig kon schrijven? Leo Beenhakker. Dat viel reuze mee.
Ja, klopt.
Ja.
Die heeft ook in VI wel eens een column gehad.
Ja.
En ik weet dat wij hem een keer voor Hartgras ook hebben gevraagd.
Ja.
Maar,
ik denk ook dat Leo Beenhakker, Caroline, goed Spaans sprak.
Heb ik ook geen Spaans horen spreken. Ik wil trouwens nog wel zeggen dat het Spaans van Cruijff wel echt heel goed was.
Ja?
Ja.
Hij sprak ook Catalaans, geloof ik, hè? Of niet?
Ik geloof het niet of niet goed genoeg. Nee. Veel beter Spaans, want anders zou hij Catalaans hebben gesproken.
Maar hij heeft wel ooit die beroemde zin gezegd. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Zo had hij de duiven van gemaakt.
Ja, dat zijn...
Eén duif maakt nog geen zomer.
Una paloma no hace verano.
Ja. Dus als jij zegt, hij spreekt goed Cruijff, dan doen bij mij dat beeld op van Cruijff die even goochelt, die twee vogels in een hoge hoed gooit en er komt dan een duif uit.
Ja, maar zie je, dan was hij nog wel zo lenig in taal dat hij nog wel even kon zoeken naar een andere vogel.
En dat had hij in het Nederlands ook, dus dat is een soort elasticiteit van Cruijff geweest.
Ja. Dus hij,
daar kunnen we nog eens een hele aparte uitzending over maken. De taalgevoeligheid van Johan Cruijff.
Maar Seedorf die schrijft dus dat Messi zich niet thuis voelt in Parijs en dat je nog steeds dat aan zijn spel nu kunt zien. Hè?
Ja, dat vond ik het mooie. Wij zijn toch gauw geneigd om iemand die heel beroemd is, als een soort Superman te zien. Hè? Dat die ook met die hele overgang naar Parijs, het werd toch een beetje gesuggereerd alsof er een masterplan achter zat. Terwijl het is natuurlijk toch voor hem ook verrassend geweest. Hij won die Copa America. Kwam hij terug naar Barcelona. Ze dachten, het lek is boven bij Barça. We gaan nu weer lekker voetballen. Hij had er zin in. Toen kwam dat gedoe van die Laporta en dat cijfergegoochel. En toen moest hij ineens weg. En ja, dan staan natuurlijk, werd gezegd, zeg maar, twee clubs die hem kunnen betalen. Twee sheiks. En ja, dan is het keuze Manchester of Parijs.
Die keuze is niet moeilijk, nee.
En dan wordt het natuurlijk Parijs voor hem. Dan kan hij inderdaad, hoeft hij niet met het vliegtuig, kan hij inderdaad met de auto op en neer als hij zou willen. Maar ik denk dat zie je wel aan hem af, dat hij ongelukkig is. Hij is niet meer het jongetje. Hè? Hij is natuurlijk altijd een soort jongetje gebleven die in Barcelona op zijn 13e kwam. En daar op pleintjes voetbal als het ware. En nu zit hij in die propagandamachine van Parijs met al die flauwekul allemaal. En je ziet, hij is er niet gelukkig mee. En dat vond ik wel mooi van Seedorf, dat hij dat benadrukt. Dat ook iemand als Messi gewoon thuis, een thuisgevoel moet hebben en een team met vrienden. En
ja, want hij had hetzelfde in Madrid. Seedorf zegt dat.
Seedorf zegt dat ik heb 4 jaar in Madrid gevoetbald. Toen was ik gelukkig. Toen moest ik daar weg en ik heb dat geluk nooit meer teruggevonden.
Ja.
En dat is natuurlijk bij Messi helemaal. Die is al 34. Ja, ik zou er ook niet aan moeten denken.
He, om je nog eens te moeten bewijzen.
Bewijzen en in een andere stad dat ze zeggen, ga jij eens even in New York het maken.
Ja.
Ik zou, we moeten niet aan denken. He, ja. Dus dat,
als niet-native Amerikaan.
Ja.
Overigens, over Messi gesproken, in deze nieuwe Hartgras. Hartgras 140, verkrijgbaar in de betere boekhandel en online natuurlijk ook. Staat een voorpublicatie, eigenlijk een napublicatie uit het boek van Simon Cooper over Barcelona. En dat gaat, dat is iets meer dan de helft van zijn hoofdstuk over Messi bij Barcelona. Maar daar was hij ook wel heel erg machtig, hè?
Simon is erg negatief over Messi, hè? Ja.
Nou ja,
Messi. Nou ja, hij heeft de club om zeep geholpen, jongens.
Hij heeft de club van binnen opgegeten, ooit. Zo'n
iets dergelijks.
Hij,
dat als Messi kon door... ik ken ook wel mensen die als ze in een gezelschap komen... dan door hun zwijgen of zo... beheersen ze onmiddellijk de sfeer. Hè? Door een bepaalde manier van kijken. En Simon schrijft dat Messi dat in de kleedkamer dat effect ook kon hebben. Dus
ik vond dat toch gek, want hij had inderdaad een kwart van alle salarissen, slokt hij zijn eentje op. Maar ik denk, de verpeste geld is natuurlijk naar hele andere spelers gegaan, die ook zoveel verdienden. Dus ik denk dat aankoopbeleid van die vorige voorzitter,
klopt,
is natuurlijk veel drie kwart meer schadelijk geweest.
Ja, dat is zo.
En geen eigen kwekers doorgekomen. En je ziet nu hoeveel goede jonge voetballers lopen er nu rond. Die Araujo en
Gavi.
Gavi. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken.
Gavi. Ik ook niet, want volgens mij... Nee, ik weet het ook niet. Gavi hoor ik en was ik het lezen, lees ik toch.
En die Nico González, dus je ziet de een na de andere goede speler breekt daardoor. Dus dat is natuurlijk toch gek dat dat 10 jaar niet gebeurd is. En om dan Messi de schuld te geven, vind ik vergaan.
Het is de structuur van de club onder die vorige voorzitter. Ja.
Hoe lang gaat Koeman het daar nog uithouden? Ik kijk even naar de overkant. Haalt hij de kerst?
Nou, weet je, die rode kaart die hij laatst kreeg, ik weet niet of die misschien een beetje gunstig voor hem is.
Ja, maar dan zou die dus altijd...
Waarom?
Nou, wat jij net zei, van dat als iemand heel erg afgekraakt wordt, dan gaat je sympathie bij hem liggen.
Ja, ja.
Dus nu heeft hij, die rode kaart die hij heeft gekregen, is ook een rode kaart voor Barça. Dus nu hebben ze wel, hadden ze een common enemy. En dat kan wel sympathie opwekken, toch? Als iemand een rode kaart krijgt en hij hoort bij jouw club.
Maar ik vrees,
ik denk niet dat hem gaat redden.
Die diereneter, geen vleeseter, maar diereneter Laporta.
Ja.
Dat die Koeman rouwlust.
Die heet ook mensen, bedoel je? Laporta.
Ja. Ja. Die gaat...
dat is geen...
Die zet zijn tanden in Koeman en dan is het
klaar. Maar wat ik dacht, dat van Simon, dat is onze grote kenner van Barcelona, die had dat verhaal over... Piqué, dat hij zo machtig was, ook als zakenman. En Piqué heeft gezegd, laten we geen kampen ontstaan tussen de voorzitter en de trainer. We hebben één belang, Barcelona weer op de rails te krijgen. Ik weet niet of dat een goede Spaanse gezegd is. Maar, dus, en een voorzitter die Piqué tegenspreekt, moet ik ook wel durven. Hè? Want Piqué, ik denk dat, ik kan me ook niet voorstellen dat Laporta Piqué negeert.
Maar het probleem is eigenlijk dat Piqué ook het veld moet ruimen. Die stopt te oud.
Hij is nog wel goed, vind ik.
Ik vind hem nog steeds goed, hoor.
Ja. Ja. Hij is nooit snel geweest, hè? Mm-hmm. Het is echt wel iemand die...
Maar in de filosofie van Alex Ferguson... die had hem, als hij bij Manchester United
had hem al
doorgeselecteerd.
Ja, zou kunnen. Ja.
Ja, maar hij is nog steeds, ook als hij in de slotminuten naar voren moet...
Als spits,
ontzettend gevaarlijk.
Ja,
ja maar daar hebben we nu Luc de Jong voor.
Want het is met Virgil van Dijk de meest technische centrale verdediger die er bestaat. Hè? Dus.
Ja.
We zouden nog wel uren door kunnen praten, lieve luisteraars. Dat doen we niet. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar hier moet u het mee doen. Ik dank de debutant Carolina... Henk Spaan, Frans Tomezen. Fijn dat jullie er waren. We bedanken natuurlijk de Toto die dit alles faciliteert.
Ik moet snel door naar Maestro.
Oh ja, dat was wel vervelend, Henk. Vorige week, Carolina, waren er 2-3 mensen van Maestro die hier de boel verschrikkelijk zaten op te houden bij podcast. Henk gaat meedoen aan Maestro. Tenminste, ben je geselecteerd? Mag je meedoen? Want dat was het. Ja, mag je meedoen?
Ja, ik heb de.
Dat is wel een eer, hè?
Ja, ik heb het sein staat op groen.
Ja, weet je wat Maestro is?
Geen flauw idee.
Nou, Henk, vertel jij het maar.
Je moet als niet-dirigent moet je een orkest dirigeren.
Ga jij ik weet wat het is. Ga jij dat doen?
Ja.
Oh nee, je moet geselecteerd worden.
Nee, ik ben geselecteerd.
Je bent, wat
hoeveel
gaaf.
Zijn dat er, Henk? Hoeveel mensen?
Ik dacht 7.
En heb je nog meer namen? Of
nee, dat
geheim?
Mag ik niet.
Oh, je weet het wel, natuurlijk.
Mag het nu bekend worden?
Oh, wat
worden?
Leuk. Dus
nou, ze zeiden dat ik het mocht bekendmaken.
Nou, bij deze, dus we hebben het nieuws nu in deze podcast aan het eind.
En het is echt een scoop, dit.
Oh, is een scoop.
Ik kijk hier erg naar uit. Ja, dit is een leuk programma. Ja.
En we mogen ook het repertoire, de 5 van Beethoven, heb je op het programma staan. Hè,
nou, ik heb moeten oefenen in een soort introductiefilmpje met de 5 van Beethoven. Zwaar werk voor een dirigent, echt. Ja. Echt, want er zitten gewoon zoveel tempowisselingen in. Dat kan je als...
Dus ze gooien jou meteen in het diepe.
Nou, voor de leeuwen.
Jongens, stil eens. Horen jullie dat? Frank Sinatra. Yes, there used to be a ballpark right here.